Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis via de online verbinding. Vandaag is het de derde Lijdenszondag en in deze dienst zal dominee Van der Veen uit Sliedrecht voorgaan. In deze dienst wordt de muzikale ondersteuning verzorgd door twee gemeenteleden onder begeleiding van de organist. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en de psalmen mee te zingen. Voor Votum en Groet zal dominee Van der Veen een bericht van overlijden bekendmaken. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar het bruidspare Huisman dat afgelopen dinsdag hun 60-jarig huwelijksjubileum mocht vieren. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank 277, vers 1. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. En vers 2. God opent hart en oren, opdat wij in geloof. We zingen de versen 1 en 2 van lied 277 uit Weerklank. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op zondag 21 februari is overleden mevrouw Adriana Bot, op de gezegende leeftijd van 98 jaar. Zij was sinds 26 oktober 2002 weduwe van Cornelis Quint. De rouwdienst en begrafenis hebben de afgelopen vrijdag plaatsgevonden. We gaan nu zingen, luisteren naar het lied Daar ruist langs de wolken en daaruit de verzen 1 en 2. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 116 en daaruit het eerste en het tiende vers. Psalm 116, vers 1 en vers 10. Nadat we samen geluisterd hebben naar de wet van God en naar de samenvatting die de Heere Jezus ons daarvan heeft gegeven, willen we zingen uit Psalm 119, het 24ste vers. 119, vers 24. Toen sprak God en vandaag spreekt God al deze woorden tegen ons. En hij zegt, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En als we dat nou vanmorgen aan de Heere Jezus gaan vragen. Wat denk jij dan dat de Heere Jezus tegen ons zal zeggen? Hoe zouden we nou moeten leven? En welke dingen zijn in ons leven nu echt belangrijk? Ja, dan zou de Heere Jezus eenvoudig weg tegen ons zeggen, er zijn eigenlijk maar twee dingen in je leven echt belangrijk. In de eerste plaats dat je God lief hebt boven alles en iedereen. En in de tweede plaats dat je de mensen om je heen net zo lief hebt als dat je jezelf lief hebt. En als je dat doet, dan doe je precies wat er in de Bijbel staat. Amen.
Ik zal u
Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere God in de hemel, het is weer zondag. De kerkklok heeft geluid. En dat was heel bijzonder. Dat we weer voor het eerst dat volle geluid van de klok konden horen. En dat u daarmee ons oproept, ons opwekt, ons aanspoort om naar uw woord te komen luisteren. Een deel van de gemeente is samengekomen in de kerk. En nadat wij hopen en verwachten, is het overgrote deel thuis verbonden via de middelen van de techniek. En nu zijn we allemaal bijeengekomen om op uw woord te letten, om daaruit te leven, om daaruit te leren, om daar ook wijs uit te worden. En Heere God, nu vragen wij u, geef dat vandaag ook voor ons deze zondag mag staan in het teken van de liefde tot u. Als wij zien hoe groot uw liefde voor ons is, dat we dan uit wederliefde u ook lief hebben met heel ons hart. Want u bent gekomen vanuit de hemel naar de aarde om zondaren zalig te maken. En u bent op weg gegaan van kribbe naar kruis om uw bloed te laten vloeien tot verzoening van de zonde die wij hebben bedreven. En Heere God, daarin toont u uw liefde voor ons. En geef dat we door die liefde van u worden aangeraakt, zodat we u ook oprecht lief hebben. Omdat u ook ons zalig maakt. Want daarvoor bent u gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Geef ook dat we vandaag door u worden opgezocht. En dat we uw liefde mogen ontvangen. En dat we u ook mogen belijden dat we uit dankbaarheid u ook weer lief hebben, meer dan ooit tevoren. Heere, zegen ons vandaag rondom uw woord. We gaan de Bijbel lezen, geef dat ons hart open mag gaan door de werking van uw Heilige Geest. Geef dat de woorden die we horen niet alleen tot onze oren mogen doordringen, maar ook in ons hart weerklank mogen vinden. Dat ook uw woord ons hart zo raakt, zoals een pijl, een schot in de roos is. Dat zo ook uw woord een pijl is die ons hart treft. En dat we daardoor ook worden aangeraakt door de pijl van uw liefde. Wilt u ons zegenen die hier in de kerk zijn, ook die een taak hebben in deze dienst. Zegen ook de gemeente thuis, de ouders en de kinderen, de grootouders. Misschien zijn ze samen, misschien zijn ze alleen. Wilt u in de omstandigheid waarin wij ons bevinden aan ons denken. En laat deze dag ook voor ons gewijd mogen zijn aan uw dienst. Opdat we daar ook onze diepste vreugde in mogen vinden om bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk. Als we het woord horen wat vanmorgen tot ons komt, dan vragen wij u ook, geef dat dat woord ook ons leven richting geeft. Dat ook wij ons voorbereiden op het einde van ons leven, op onze begrafenis. Zoals ook de Heer Jezus dat heeft gedaan toen hij op weg was van Betanië naar Jeruzalem en zich voorbereid heeft op zijn begrafenis. Heere, zie ons uit genade aan. Neem alles weg wat kan hinderen en dat kan ontzettend veel zijn. Maar geef dat we ons kunnen concentreren. Dat we onze aandacht erbij kunnen houden, maar ook dat ons hart erin meekomt. Want misschien hebben we ook wel te lijden onder geestelijke onverschilligheid. Dat ons hart nog warm, nog koud wordt. En dat het eigenlijk niet op gang komt. Juist ook als het gaat over de verkondiging van het evangelie. En daarom bidden wij u, werk krachtig door in ons leven. Opdat we van de flauwheid en de lauwheid worden verlost. Maar dat we in vuur en vlam staan voor de dienst van u. En voor u, o Koning Jezus. Zo dragen wij elkaar, jong en oud, persoonlijk en samen in het gebed aan u op. Wilt u ons vandaag geven wat we nodig hebben. Tot eer van uw naam, tot opbouw van uw gemeente, uitbreiding van uw koninkrijk, maar ook tot zaligheid van onze ziel. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit Mattheüs 26 en daaruit de eerste 16 verzen. Ik noem u als schriftlezing Mattheüs 26, de verzen 1 tot en met 16. En daar lezen we het woord van God aldus, Mattheüs 26 vanaf vers 1. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden, maar ze zeiden: niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albastenfles met zeer kostbare zalf had. En ze goof die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd en ze zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om Jezus over te leveren. Tot zover deze geschiedenis. De tekst is in het bijzonder het laatste gedeelte van vers 12. Zij deed dit als voorbereiding op mijn begrafenis. We gaan nu als voorbereiding op de prediking met elkaar zingen uit Psalm 133, de 3 versen, waar liefde woont. 133.
Thank you.
Gemeente, als antwoord op de prediking willen we uit Weerklank lied 149 en daaruit de verzen 1 en 6 samen zingen. Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Weerklank 149, de verzen 1 en 6. Zij deed dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Dat is de tekst voor de preek van vanmorgen. Gemeente, weet u hoeveel mensen er in 2020 zijn overleden? Dat zijn er in totaal bijna 169.000. Dat komt dus neer op een gemiddelde van bijna 3200 per week. En als we dan een jaar na de uitbraak van het corona de balans opmaken, dan weten we ook dat er ook nog eens een keer 15.000 mensen aan corona zijn overleden. En dat er vorig jaar sprake was van een oversterfte van 13.000 mensen. In absolute getallen zijn er sinds de Tweede Wereldoorlog nooit zoveel mensen overleden in Nederland dan vorig jaar. Dan kan het dus goed zijn om daarbij stil te staan. Dat er ook een keer een dag kan komen dat wij sterven en dat wij begraven worden. Het is vandaag de derde Lijdenszondag. En weet je wie zich ook voorbereidt op zijn sterven, op zijn begrafenis? Dat is Jezus. En want zijn sterven komt bepaald niet onverwacht. De Heer Jezus heeft het namelijk al 4 keer van tevoren luid en duidelijk aangekondigd. En vandaag zegt hij de precieze datum erbij. Want in Matteüs 26 vers 1 lees ik: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dus Jezus zegt tegen zijn discipelen: nog 48 uur en dan lig ik in het graf. Dat is opmerkelijk. Dat de Heere Jezus in het Lijdensevangelie precies bepaalt wat er wanneer moet gebeuren. Want Jezus is niet een speelbal van de mensen die maar lukraak wat met hem kunnen doen. Absoluut niet. Jezus stippelt van stap tot stap, van dag tot dag uit wat er gaat gebeuren op zijn weg van wieg naar graf. En er gebeurt niets toevallig. Nee, het gaat alles volgens Gods plan en overeenkomstig Gods heilige wil. En toen Jezus in Betanië was. Ja, Jezus bevindt zich in het huis van een zekere Simon, de Melaatse, staat erachter. Ja, wat weten we eigenlijk van die man? Nou, niet zoveel. 2 dingen, hij is Melaats geweest. Hè, want als hij nog Melaats was, dan was hij niet in Betanië in huis geweest. Dan had hij ook de Heer Jezus met zijn discipelen niet mogen uitnodigen. Als hij nog Melaats was, dan had hij ergens buiten als paria moeten leven. Maar hij is blijkbaar van zijn Melaatsheid genezen. Misschien heeft Jezus dat wel gedaan, dat staat er niet. Hij woont in Betanië, dat is hetzelfde dorpje waar ook Maria, Martha en Lazarus wonen. Dat is het kleine dorpje wat net tegenover Jeruzalem op de helling van de Olijfberg ligt. En dat is heel opmerkelijk. De Heer Jezus heeft in het kleine dorpje dus blijkbaar een heleboel adressen waar hij welkom is. En dan hoop ik dat ook hier in de ochtend de Heer Jezus heel veel adresjes heeft waar hij zomaar welkom is. Hartelijk welkom, Jezus, in mijn huis en in mijn hart. Terwijl de Heer Jezus met zijn discipelen aan tafel zit, komt daar plotseling een vrouw binnen. Ze heeft een albasten fles met zeer kostbare olie in haar hand. Nee, niet zo'n heel klein flesje. Oma's die hebben vaak van die hele kleine flesje olie, weet je wel, 4711, zo'n klein flesje wat je in je handtasje kan doen. Nee, zij komt binnen met een litersfles. Een grote fles met olie. En ze heeft niet een goedkoop merk bij de Ethos gehaald. Nee, ze heeft het van de bovenste plank gehaald. Het is een wereldberoemde nardusolie. Gemaakt van blaadjes die groeien in India en waar de kostelijke nardusolie uitgemaakt wordt. En weet je wat ze doet met die grote fles met olie? Ze breekt de hals eraf en ze giet de hele fles leeg over het hoofd van Jezus. Dat is wel opmerkelijk. Dat zij het hoofd van Jezus zalft. Kijk, dat heeft in de Bijbel een hele bijzondere betekenis. Want als je in de Bijbel nagaat, bijvoorbeeld in het Oude Testament nagaat, wie er allemaal olie over hun hoofd krijgen gegoten, dan kom je bij een paar mensen uit. Ik denk bijvoorbeeld aan Samuel. Samuel gaat op zekere dag op weg met een kruik met olie en hij giet die olie uit over het hoofd van Saul. En later gaat Samuel opnieuw op weg naar Bethlehem en dan neemt hij een hoorn met olie en hij giet die uit over het hoofd van David. En daarmee worden zowel Saul als David gezalfd tot koning over Israël. En als ik nou vanmorgen die vrouw daar zie, die het hoofd van Jezus zalft, weet je wat ze dan daarmee tegen me zegt? Dan zegt ze eigenlijk tegen ons: ik zalf Jezus tot de koning van mijn leven. Ik herken hem als diegene die het in mijn leven heeft te zeggen. Ik kniel voor zijn voeten neer en ik kroon hem tot koning van mijn leven. Kijk, ik hoop dat jij en dat u de Heer Jezus ook erkent als de koning van uw leven. Dat in uw leven eentje de baas is. En dat dat koning Jezus is. Dat u uw leven ook aan hem overgeeft. En dat u heel uw leven ook in zijn dienst wil besteden. Als onderdaan van koning Jezus. Ja, ondertussen tikt de tijd natuurlijk wel verder. He, want de zalving in Betanië staat natuurlijk wel in het teken van de heilige haast. We hebben nog maar een paar uurtjes. De laatste 2 dagen, de laatste 48 uur uit het leven van Jezus zijn aangebroken. Nadat deze vrouw de fles heeft leeggegoten. Maar niet alleen die fles. Ook haar hart heeft leeggegoten aan de voeten van Jezus. Wordt de stilte die daarna volgt vreed verstoord. Want de discipelen, ze keuren deze liefdesverklaring af. Hun commentaar is duidelijk: zonde van de centen. Deze olie had immers duur verkocht kunnen worden en het geld aan de armen gegeven. Want wie geeft er nou een jaarsalaris aan Jezus? Nee, alle discipelen letten op de kleintjes. Op de penningen. Zonde van het geld. Ja, voor Judas is de zalving van Jezus in Betanië de druppel die de emmer doet overlopen. En ondanks de waarschuwing van Jezus spoedt Judas zich in het holst van de nacht naar Jeruzalem. En daar vinden geheime onderhandelingen plaats. Hoeveel wilt u mij geven? En ik zal hem aan u overleveren. En even later wordt het koopcontract getekend. En ze gaven hem 30 zilverlingen. Zie je het contrast? Die onbekende vrouw geeft aan Jezus 300 penningen. Met gulle hand, met heel haar hart. Maar de overbekende discipel, Judas, hij verdient aan Jezus 30 zilverlingen. 75 euro. Weet je wat dat bij ons oproept? Dat is eigenlijk deze vraag. Wat is Jezus ons waard? Welke waarde kennen wij toe aan Jezus? En zo stijgt in het huis van Simon de Melaatse de geuren omhoog. Twee geuren. Het is de geur van de liefde. Die geur komt uit het hart van die vrouw. De liefdegeur. De geur van het leven, die tot het leven leidt. Maar daar doorheen stijgt ook nog die andere geur omhoog. De geur van de dood, die ten dode leidt. En welke geur komt er uit ons hart? Komt er uit ons hart een doodslucht? Omdat het gewoon dood is van binnen? Of komt daar de geur van de liefde omhoog? De geur van de wederliefde tot Christus? En dan neemt Jezus het woord. Hij neemt die vrouw in bescherming. Tegen al die mannen in de eetzaal zegt hij het volgende: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk gedaan aan mij. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf over mijn lichaam goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Kijk gemeente, dat is de eerste keer in het Matthäus-evangelie dat dat akelige woordje valt. Het woordje begrafenis. En het is tevens de laatste keer. In het Matthäus-evangelie wordt het maar één keer genoemd. Begrafenis. Kijk, en eigenlijk, als ik goed kijk naar wat er gebeurt in het huis van Simon de Melaatse, dan zie ik Jezus daar liggen op een bank. Een rustbank. Het lijkt wel alsof Jezus daarop wordt opgebaard. En dat hij daar wordt voorbereid op zijn begrafenis. Dat hij gezalfd wordt. Dat de geur van de dood verdreven wordt door de geur van de liefde. Kijk wat deze vrouw doet bij een levende Jezus, voordat hij sterft. Dat zal nadat hij gestorven is bij een dode Jezus ook nog worden gedaan. Ja, want ik lees in Johannes 19 vers 40 dat Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van Jezus van het kruis afnamen en het in linnen doeken wikkelden met de specerijen, zoals het de gewoonte was van begraven. En wat die mannen op vrijdagavond niet hebben kunnen afmaken, dat proberen de vrouwen op zondagmorgen af te maken. Want ik lees in Lucas 24:1 dit: en op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen de vrouwen naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden. Deze vrouw is de eerste die haar liefde aan een levende heiland verklaart. De anderen, zij moeten het doen met de verklaring van hun liefde aan een dode Jezus. Zij heeft het gedaan ter voorbereiding op mijn begrafenis. Kijk gemeente, de verleiding is heel groot om nu veel aandacht te blijven besteden aan deze vrouw. Uitgebreid te hebben over haar liefde. En dat is tot op zekere hoogte ook terecht. Want de Heer Jezus zegt het zelf ook. Over deze vrouw zal overal waar over haar gesproken wordt, goed van haar gesproken worden. Maar weet je wat de verleiding is? Om bij de mensen om Jezus heen te blijven staan. Terwijl we onze aandacht nu juist moeten geven aan Jezus zelf. Want het is het lijdensevangelie van onze Heere Jezus Christus. En als ik nou vraag, wie heeft in deze geschiedenis nu de grootste liefde? Wie toont nu de allergrootste liefde in deze geschiedenis? Wat zou u dan zeggen? Ja, u zou waarschijnlijk zeggen, die vrouw. Want haar liefde was groter dan de liefde van de discipelen, dat klopt. Maar daarmee heeft zij niet de grootste liefde getoond. De grootste liefde komt van Jezus. Want de liefde voor deze vrouw, die Jezus toont, is vele malen groter dan de liefde van deze vrouw voor Jezus. Het is Jezus die als de bron van liefde overvloedig zijn liefde laat stromen, zodat het hart van deze vrouw daarmee vervuld wordt, zodat ze wel antwoord kan geven op zijn liefde, door hem lief te hebben. Want wat zal ik het geheim van deze geschiedenis verklappen? Dat geheim zit in het hart van Jezus. Dat klopt van liefde. En want als Jezus daar op die bank aan tafel aan ligt en die vrouw zijn hoofd zalft, dan ziet Jezus die vrouw. En wat weet Jezus van die vrouw? Jezus weet van deze vrouw dat ze een zondares is. Jezus weet van deze vrouw dat zij in zonde ontvangen en geboren is. Jezus weet van deze vrouw dat ze een sterveling is. Jezus weet van deze vrouw dat zij midden in de dood ligt. Jezus weet van deze vrouw dat als hij haar niet redt, zij hopeloos verloren is. En dat weet Jezus van deze vrouw. Kijk, en dat weet Jezus ook van ons. Ja, want wie zijn wij eigenlijk? Ook al zijn we dan vanmorgen in de kerk. Wie zijn wij eigenlijk? Wij zijn toch, net als die vrouw, in zonde ontvangen en geboren. Wij liggen toch midden in de dood. Wij zijn toch zondaren, wij zijn toch stervelingen. Als wij niet gered worden door de opzoekende en opofferende liefde van Christus, dan komt er van ons ook helemaal niks terecht. Dat weet Jezus ook. Daarom zoekt hij zondaren op om ze zalig te maken. En daarom gaat Jezus daar liggen op die bank waarop hij opgebaard wordt en voorbereid wordt op zijn dood, want hij gaat zijn leven geven tot in de dood. Hij heeft zichzelf ervoor over om anderen te redden. Hij sterft omdat wij eenmaal moeten sterven. Hij daalt af in het graf omdat wij eenmaal in het graf moeten afdalen. En hij staat op uit de dood, opdat wij achter hem aan ook zouden opstaan in een nieuw godzalig leven. En daarom is de liefde van Christus in deze geschiedenis de bron van alle liefde. En daarom heb ik ook zoveel bewondering voor Jezus. Dat hij deze weg gaat, naar het kruis, naar de dood, tot in het graf, neergedaald in de hel, opgestaan op de derde dag, uit liefde voor zondaren. Kijk, en dat begrijpt die vrouw ook. En daarom komt ze hem ook opzoeken. En daarom verklaart ze hem ook haar liefde. Kijk, als zij een gezangboek zou hebben gehad in die tijd, dan had ze dat ongetwijfeld gezongen. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielenood. Opdat ik niet hopeloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor de dank en de eer. Zij deed dit ter voorbereiding op mijn begrafenis. Ja, als we daarover nadenken, dan hebben we misschien daar wel moeite mee. Om na te denken over onze begrafenis. Kijk, daar rust nog steeds een zeker taboe op. En we merken dat eigenlijk allemaal diep in ons hart, dat we het liefste de dood, het sterven en onze begrafenis zo ver mogelijk voor ons uitschuiven. En om het daar samen over te hebben, als man en vrouw, als ouders en kinderen, over je begrafenis, daar hebben we heel veel moeite mee. En toch weten we zeker dat het een keertje komt. Als er één ding zeker is, dan is het wel dit. Er is niets zekerder dan dat wij een keer gaan sterven. Dus waarom zouden we ons daar in deze lijdensweken, in navolging van de Heer Jezus, ons niet op voorbereiden? Ter voorbereiding op onze begrafenis. Ja, hoe doe je dat dan? Je voorbereidt op je begrafenis. Nou ja, dat kan je op twee manieren doen. Dat kan je in een hele praktische manier doen, maar dat kan je ook op een hele geestelijke manier doen. Nou, laten we maar eens gaan kijken hoe we ons kunnen voorbereiden op onze begrafenis. Laten we maar beginnen met die praktische voorbereiding. Dat is het makkelijkste eigenlijk. Je zou bijvoorbeeld een adressenlijst kunnen maken. Je zou bijvoorbeeld aan de begrafenisondernemer een boekje kunnen vragen waarin je al je laatste wensen kenbaar maakt. Hè, bijvoorbeeld in wat voor kist je wil of hoe de rouwdienst eruit ziet. Dat kan je allemaal van tevoren aangeven. Je kan ook zorgen dat je vast een spaarpotje hebt. Want de begrafenis in Nederland kost al gauw gemiddeld 9000 euro. En als je dan als echtpaar alleen AOW hebt, dan heb je toch over een half jaar salaris. Dus je kunt je op heel veel manieren praktisch voorbereiden op je begrafenis. Kijk, in dit verband moet ik ook denken aan een gesprek wat ik een tijd geleden met een echtpaar had. We spraken samen over de zorgen van het leven. Want de man en de vrouw waren beiden al oud en ze hadden gebreken. En ze merkten ook dat de schaduw van de dood over hun leven viel. En terwijl we het erover hadden, zei die vrouw plotseling tegen mij: dominee, ik heb alles geregeld. Ik zei: hoe bedoelt u? Nou, zegt ze, in die kast, en ze wees naar de kast, in dat bovenste laadje, daar ligt een zwarte map. En daar zit alles in. Ik zeg, wat heb je daar dan allemaal in zitten? Nou, zegt ze, daar staat de tekst van de kaart, de liturgie voor de rouwdienst, de adressenlijst. Alles is geregeld. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn man. Ik was er een beetje beduust van. Ze hadden het er goed over gehad. En ze hadden het grondig geregeld. Ik kon alleen maar tegen ze zeggen: dat hebben jullie goed gedaan. Heel goed. Dat je daar samen de moed voor had om bij leven de dingen te regelen. Niet alleen goed voor elkaar, maar het is ook goed voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Want nou weten zij ook tenminste dat alles geregeld is. En dat het in het bovenste laadje, in de zwarte map ligt. Geregeld, voorbereid. Dat is de praktische voorbereiding. Maar nog veel belangrijker dan de praktische voorbereiding is de geestelijke voorbereiding. Wat houdt nou een geestelijke voorbereiding op je begrafenis in? Nou, ik denk dat je dan in de buurt komt van die vrouw die in het huis van Simon de Melaatse Jezus zalft. Zij heeft haar geestelijke voorbereiding gemaakt. Zij heeft haar hart onderzocht. En ze heeft gemerkt dat God zijn liefde in haar hart had uitgestort. En dat ze daarom niets anders kon en niets liever wilde dan haar wederliefde aan Jezus verklaren. Ik heb u lief, mijn Jezus. U bent mij alles waard, mijn Jezus. Ik heb dat beleid ze dan ook. Te midden van al die mensen, vriend en vijand. Ze beleidt het, hij is mijn liefste, mijn Jezus. En terwijl ze dat zo in woord en daad getuigt, legt ze haar geestelijke testament op tafel. En iedereen mag het lezen. Daar staat het. Ik heb hem van harte lief, omdat hij mij eerst heeft lief. Kijk, als predikant sta ik heel vaak op de grens van leven en dood. Op de scheidslijn tussen tijd en eeuwigheid. De afgelopen week was ik nog bij een familie. En ze zeiden, we hebben het er goed over gehad. En ik heb het al zo vaak meegemaakt. Dat het een bijzondere troost is voor de nabestaanden als de overledene een getuigenis nalaat. Heeft u de eerste woorden van uw geestelijke testament al opgeschreven? Heeft u voor uzelf de woorden al gevonden, als ze aan u zouden vragen, en als je nou gaat sterven, hoe is het dan met je? Weet je dan wat je moet zeggen? Kan je er al iets van vertellen? Hoe het staat tussen God en je ziel? Ach, het hoeft niet een lang verhaal te worden. Je zou het kunnen houden bij het testament van Petrus. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kijk, en ondertussen, gemeente, terwijl die vrouw haar geestelijke testament op tafel legt en iedereen mag het lezen, krijg ik nog meer bewondering voor Jezus. Want hij ligt daar maar. Als een dode opgebaard. Hij laat zich zalven. Hij laat zich balsemen. En binnen 48 uur laat hij zich kruisigen. En hij laat zich begraven. Hij geeft zich over in de dood. En hij staat weldra op uit de dood. En hij leeft. En hij zegt tegen degene die hem volgen, ik leef. En ook u zult leven. Want Jezus, hij doet niets voor zichzelf. Hij doet alles tot eer van zijn Vader. Hij doet alles met het oog op de zaligheid van zijn kerk op aarde. Kijk, daarom zegt Johannes in het eerste brief, het vierde hoofdstuk, vers 19 dit. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Kijk, ik hoop dat dat je testament wordt. Ik leef van geschonken genade. Ik zal leven van duur betaalde liefde. Ik ga met Christus sterven. En ik zal met Christus opstaan. Want Christus is voor mij het leven van mijn leven en de dood van mijn dood. Amen. Laten we samen de Heere gaan danken en ook voor elkaar bidden. En met het oog op de voorbeden wil ik u nog het volgende noemen. We willen de voorbeden doen voor de zieken in de gemeente. En dan denken we concreet vanmorgen aan mevrouw F. van Doren van Schenkhof uit de Oranjestraat. Zij is thuis ernstig ziek. Aan mevrouw M. van den Brink van de Voort uit de Lingekant. Zij verblijft in de Sint Maartenskliniek. En we willen ook de voorbeden doen voor de families van Veen en Beuzegem van de Graats en voor Micheline Doornenbal. We willen ook de heren danken voor het huwelijksjubileum van de heren mevrouw Huizer uit de Waalbandijk. Zij waren dinsdag 60 jaar getrouwd. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat u naar deze aarde toegekomen bent. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zo bent u ook vanmorgen op zoek geweest naar ons. Want u ziet ook ons in onze verlorenheid. En u wilt dat we daaruit gered worden. En daarom geeft u uw leven. Opdat wij zouden leven van uw genade, van uw liefde. Heere God, geef dat door de werking van uw Heilige Geest uw liefde ons hart vervult. Zodat wij uit dankbaarheid u zullen erkennen als de koning van ons leven. Dat u ons alles waard bent. Heel ons hart en heel ons leven. Geef ons ook in deze lijdensweken dat we uw lijden mogen overdenken. Ook met het oog op de vraag wat het u heeft gekost. En ook met het oog op de vraag wat het ons oplevert. Geef, Heere, dat we mogen ruilen. Dat u onze dood krijgt en dat wij uw leven mogen ontvangen. Dan hebben we gezegende lijdensweken. Als u onze zonden op u neemt en wij uw genade ontvangen. Als u onze schuld betaalt en wij uw vrijspraak ontvangen. Als u onze dood op u neemt en wij uit uw leven mogen leven. Heere God, we dragen de gemeente aan u op. We hebben een aantal namen genoemd van zieken in de gemeente. U kent hun persoonlijke omstandigheid. U weet waar ze zich zorgen over maken. U weet waar de pijn zit. Waar de angst zit, waar het verdriet zit, waar de onzekerheid is. Heere, u weet wat het betekent als ook een ziekte misschien tot de dood kan leiden. En als zo de schaduw van de dood over ons leven valt. Heere, wij dragen de zieken in de gemeente aan u op. Ook als er nog verwachting is van behandelingen, van medicijnen. Van een dokter. Geef dat we de middelen ook biddend mogen gebruiken. En wij vragen u ook of u ook alles wilt zegenen. Ook de medicijnen. Ook het werk van de dokter. Opdat het tot genezing mag zijn van ons broze lichaam. Maar als het anders gaat, Heer. Als het dan toch sterven wordt. Dan bidden wij u, geef ons dat we bereid zijn. Om in ons sterven ook te mogen weten, ik ben van Christus. Lichaam en ziel behoren hem toe. Leven en sterven zijn in zijn hand. Wij komen u danken als u een huwelijksjubileum in het midden van de gemeente geeft. 60 jaar getrouwd. Wij danken u dat u niet alleen bij elkaar brengt, maar ook bij elkaar houdt. En dat wordt in de loop van de tijd een steeds groter wonder. We bidden u voor de jeugd van de gemeente, de jongeren. Als er ook vanmiddag een bijzondere samenkomst is voor de jongeren van de gemeente. Geef dat ze het met elkaar ook goed mogen hebben. Dat uw woord ook voor hen een lamp voor hun voet en een licht op hun pad is. Wilt u hen ook geven dat het kennen van u en het volgen van u zo belangrijk is? Onze focus kan nu zo gericht zijn op corona, terwijl onze focus eigenlijk gericht moet zijn op de Heere Jezus. Want als er één in quarantaine heeft geleefd, dan is het Jezus wel. 3 dagen, 3 nachten, opgesloten in de dood. Om uit de dood het leven tevoorschijn te roepen. Geef dan dat we met hem leven. In een leven aan hem toegewijd. Zegen het werk van de broeders van de kerkenraad. Zegen het werk van allen die verantwoordelijkheid dragen in het geven van leiding aan de gemeente. Zegen onze gaven als we die mogen geven. Zegen al het werk in de kerk. Laat het ook in deze crisistijd mogen geschieden in afhankelijkheid van u en met het oog op de verheerlijking van uw naam. Breng ons vanavond weer in verbondenheid met elkaar rondom uw woord samen. Laat zo deze dag mogen staan in het teken van de bezinning op de zin van ons leven, op de voorbereiding op ons sterven. En geef dat het einde van deze dag dit mag zijn. Een loflied ter ere van de Koning der Ere. Eeuwig u te kennen, lief te hebben en te loven. Dat is waarvoor ik leef en dat is waarmee ik sterf. Geprezen zij dan uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Graag herinner ik u aan de collectes die we kunnen houden voor de slotzang. De QR-code die zal in beeld worden gebracht en u hier in de kerk kunt bij de uitgang uw gaven geven in de collectezakken en in de collectebussen. We gaan tot slot met elkaar zingen uit Psalm 97 en daaruit de versen 6 en 7. 97, 6 en 7. U mag gaan staan, want u ontvangt de zegen van de Heere, hier in de kerk, maar ook degene die thuis met ons verbonden zijn. En na de zegen is eigenlijk het verzoek om weer even te gaan zitten, want er zal u na de dienst nog iets worden getoond. Verhef dan nu hier in de kerk en thuis, als u met ons verbonden bent, uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.